onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit de 119e psalm en daarvan het 15e vers. Weersnoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw genaam mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet om mij van het pad der zonden af te keren. Uw rechten die zo heilig zijn en goed, stelde ik mij voor. Die wil ik nederig eren. Wij noemden u psalm 119 en daarvan het 15e vers. Zal worden voorgelezen hetgeen u kunt vinden opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 17e hoofdstuk De versen 20 tot en met 37. Wij noemden u Lucas 17, de versen 20 tot en met 37.
En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier, of zie daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven tot een dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierven allen. Desgelijks ook gelijk het geschied in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulven van de hemel en verdierven alle. Evenal zo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akkers zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen, de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen, de andere zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de aarden vergaderd worden. Tot zover.
Gemeente, vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Ach Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij aan de avond van deze dag tot u naderen in het gebed. De Vader aller gelovigen heeft het uitgeroepen, ik onderwind mij om tot God te spreken, daar ik stof en as ben. En die lage plaats, Heere, die behaagt aan u, maar die weten we van onszelf niet in te nemen. We zijn in hoogmoed gevallen, en we staan gedurig tegen u op, en zelfs na ontvangen genaden, o God, als u het niet verhoedt, dan zoeken we onszelf te verheffen, zelfs in de allerheiligste verrichtingen. Maar zou u ons willen bedelen met armmakende genade, met armhoudende genade, maar ook met een levende uitgang van de ziel tot hem, die gezegende borg en middelaar aan uw rechterhand, die zijn gebeden als reukwerk doet klimmen voor uw aangezicht. Wat zou het een eeuwig wonder zijn als we ook in dit avonduur in zijn voorbeden begrepen zouden mogen zijn. en de zegeningen zouden mogen afvloeien vanuit de volheid die er is in Christus, die gaven tot der mensen troost verworven heeft, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou mogen wonen. En dan weet u hoe dat we opgekomen zijn naar deze plaats. U kent een ieder van ons naar de staat en naar de stand van het leven. En wat kan het dan onderscheiden liggen, Heer? Als het om de staat van het leven gaat, oh, dan is er maar aangrijpend ten diepste maar één verschil. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Het is dood of levend. Het is in Adam of in Christus. En mogen we u dan bidden, Heere, als we nog voor eigen rekening staan, als dat wonder van de overzetting van Adam in Christus nog nooit heeft plaatsgevonden, o, zou u dan vanavond krachtig willen werken door uw woord en geest, opdat er nog overgezet mogen worden in het leven, Heere, die de dood verdiend hebben en die niet anders kunnen dan de dood uitwerken. Maar zou u naar het vrijmachtige van uw welbehagen nog scherpe pijlen fel van uw boog gedreven willen doen treffen in de harten van des konings vijanden, opdat er vanavond nog zouden mogen worden afgehouwen uit die eerste Adam en ingeplant zouden mogen worden in die tweede Adam, om voor u de Heere te gaan leven, om de nood van hun ziel te gaan verstaan, de schuld van hun leven bij u vandaan ontdekt te mogen krijgen en in waarheid voor u te gaan beleiden. Maar als het gaat, Heere, om uw kinderen, dan weet u hoe ze gelegerd zijn. En wat niet gezegd kan worden als het over de staat van de mens gaat, dat is wel waar als het over de stand van uw kinderen gaat. Wat kan er velerlei legering zijn, ook in dit avonduur. Zou u zelf willen geven, Heere, dat de eerstbeginnende, die zo de breuk moeten inleven tussen u en hun ziel, maar die ook vervuld zijn met een heimwee naar u, de God des levens, ja, wiens ziel dorst naar God, toch onderwezen zouden mogen worden in dat heilgeheim van zalig worden. En dat is een weg, Heere, daarbij zullen ze niet in het leven blijven. Maar daarin zullen ze moeten sterven aan al het hunne, om zo door de nood en de dood van hun bestaan heen een zicht te mogen ontvangen buiten zichzelf in hem die het leven is. Maar u kent ook degene die daar niet vreemd van gebleven zijn, die een heenwijzing vanuit uw woord ontvingen naar die gezegende persoon van de middelaar, maar die zo uitzien naar de openbaring van hem aan hun ziel. Heere, zou u hun hoop niet willen beschamen, maar geef ook dat zij die niet vreemd zijn aan de omgangen met de borg nader geoefend en meerder geoefend zouden mogen worden en dieper mogen worden ingeleid in zijn bediening als profeet, priester en koning, om door hem met u, o God, verzoend te mogen worden en daar de zoete bewustheid van in hun ziel te mogen ontvangen door het getuigenis van de Pinkstergeest. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wil zo in dit avonduur uw wandelingen nog onder ons maken. Zou u het woord recht willen doen snijden, ook door uw dienaar. Het is een aangrijpend woord, het is een onderscheidend woord. En Heer, het zou zomaar kunnen zijn dat er een in de kerk zit die het zo van harte meegezongen heeft, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, die zo de arglistigheid van eigen hart en leven moet inleven, dat ze zichzelf niet meer weten te verklaren, door mensen niet verklaard wensen te worden, maar die zo uitzien naar uw spreken tot hun ziel. O God, zou u het nog eens waar willen maken in het leven van degene die door u zijn opgezocht en die in zichzelf alleen de onwaarachtigheid en de leugen maar tegenkomen. Maar zou u het goede werk Gods nog eens van onder het stof willen halen en zou u getuigenis willen geven aan uw eigen werk. Maar Heere, als er zouden zijn die menen in te gaan en toch niet zullen kunnen, zou u dan vanavond ontdekkende genade willen geven, maar ook inwinnende genade, om eerlijk voor u te mogen buigen En zou u dan nog waarheid willen maken daar waar geen waarheid is? Zegent u zo de gemeente zoals ze opkwam en zoals ze achterbleef? Heere, zou u willen geven dat ook in alle tijdelijke nood en zorg mag worden ervaren dat u ervan af weet en dat u tot hulp gereed bent? Mogen we ook de broeders kerkenraad aan u opdragen, Heere? Wilt u ze bekwamen tot de dienst waartoe u hen riep? Dat ze in bewogenheid en eenvoud hun weg maar zouden mogen gaan door de gemeente, maar dat u ook zou willen geven die verborgen omgangen met u, dat onderwijs van uw geest, de bediening uit Christus, opdat ook hun dienst de reuk van Christus zou mogen verspreiden. Mogen we ook de ledige kansel aan u opdragen, Heer. Verschillende roepstemmen zijn reeds uitgegaan. En telkens moest worden bedankt en ontvingen uw knechten geen aanwijzing bij u vandaan om de roep van dit volk op te volgen. O Heere, mogen we de nood van deze gemeente aan u opdragen. Zou u de nood van dit volk nog eens willen leggen in het hart van een van uw knechten, opdat ze verblijd mogen worden door uw goddelijke daden en nog een herder en leraar uit uw hand in uw gunst zouden mogen ontvangen. Mogen we ook onze oude emeritusbroeder aan u opdragen, Heere, die tot deze gemeente behoort. U kent hem ook in zijn alleen zijn als weduwnaar. Zou u hem gedurig willen ondersteunen en mag hij groen en fris blijven om nog naar de lust van zijn hart te mogen dienen in uw huis. Daarin geeft u hem zoveel in onderscheid met andere dienaren die al uitgediend zijn, die niet meer kunnen uitgaan om uw woord te prediken. Maar hij mag het nog doen. O God, zou u het nog wat willen bestendigen en mag zijn bediening ook rijkelijk worden gezegend. Wil op alle plaatsen uw heerschappij, uw koninkrijk uitbreiden, ook als op meerdere plaatsen ook in de omgeving vanavond uw knechten uitgaan om uw woord te bedienen. O Heere, zou u willen geven dat het nog een zegen zou mogen achterlaten, ook te midden van een land en een volk waarin wij leven, waarin de goddeloosheid hoogtij viert, dan is het toch nog een wonder en een voorrecht dat op meerdere plaatsen de deuren van uw huis mogen opengaan en dat jong en oud zich begeert te zetten onder uw woord. Heere, laat het niet ongezegend blijven. En wat ons land en volk aangaat, gedenk in de toren nog aan uw ontferming. Heere, zou u willen geven ook aan uw dienaar wat nodig is. In het gebed voor de dienst is het zo terecht opgemerkt door de broeder dat we het met de bediening van zondag niet kunnen doen. Het is altijd weer per keer geholpen worden. En soms wilt u dat verrassend en zeer wonderlijk doen. Andere keren wilt u ambtelijk doorhelpen. Maar blijft het voor eigen hart en leven toegesloten. Ach Heere, u weet wat we nodig hebben. Neem ons af wat we kwijt moeten. Schenk ons wat we niet missen kunnen. En kon het in uw raad bestaan, Heere, mogen we wat meedelen in hetgeen we anderen hebben te prediken. Geef ernst en liefde, eenvoudigheid, bewogenheid, ootmoed, alles wat we van onszelf niet hebben, maar wat uw huizen sieraad is, hoor ons dan, o God, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn, verzoeken we u te zingen uit Psalm 26 en daarvan het 9e, het 10e en ook het 11e vers. 9, 10 en 11 van 26. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee rondgangen waarvan de eerste bestemd is voor de kerk en de tweede voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in opzien om de hulp van boven willen wij vanavond Gods woord in uw midden bedienen. Vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 17 en daarvan het 32e vers. Wij noemden u Lucas 17 vers 32, waar het woord des Heren aldus luidt. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Tot zover. Gemeente, het gaat vanavond over de vrouw van Lot. Drie gedachten. In de eerste plaats rijk bevoorrecht. In de tweede plaats bijna behouden. En in de derde plaats voor eeuwig verloren. De vrouw van Lot in de eerste plaats rijk bevoorrecht. We zullen dan iets van haar levensgang nagaan. In de tweede plaats bijna behouden. Ze behoort tot die vier personen die van onder het oordeel worden afgezonderd. Ze wordt uitgeleid uit Sodom. Ze reist in de richting van Zoar en toch, ze zal er nooit aankomen. Dus uitgeleid uit de plaats van het verderf, op weg naar de plaats van het behoud en toch voor eeuwig verloren. En daarom gedenkt aan de vrouw van Lot. En dan geven de Heren ons in spreken en luisteren de zo onmisbare leiding van zijn geest en de opening van het woord. Gemeente, in het verband waarin de woorden van onze tekst staan opgetekend, handelt de Heere Jezus met zijn discipelen over de dag van zijn wederkomst. Als ook over de dagen die daaraan vooraf zullen gaan. En met grote ernst zoekt hij de gedachten van zijn jongeren te richten op de dag van zijn toekomst. Op de tekenen der tijden die daaraan vooraf zullen gaan. En dat is een woord niet alleen voor de jongeren die daar rondom hun meester staan, maar het is ook een woord wat over de eeuwen heen ons iets te zeggen heeft. Te meer als we zien dat de dag van zijn toekomst aanstaande is. En de tekenen van de tijd ons toeroepen, zie, de rechter staat voor de deur. De dag waarop de hemelen zullen worden toegerold als een doek. En de troon van de Zoon des Mensen gevestigd zal worden op de wolken, is niet ver meer. En in dat licht heeft het onderwijs wat de Heere Jezus zijn jongeren gegeven, heeft ook ons veel te zeggen. En de Heere geeft haar opmerkzaamheid om te mogen verstaan. Het woord, de ernst, het gezag. Ja, de prediking van de lippen van hem, die grote profeet en leraar ter gerechtigheid, die hij gesproken heeft tot behoud. In het licht van dat naderende einde, gemeente, spreekt de Heere Jezus dan ook de woorden: gedenkt aan de vrouw van Lot. Het is een van de kortste teksten vanuit Gods woord. 6 woorden slechts. In het oorspronkelijke slechts 4 woorden. Maar het zijn woorden die als hamerslagen klinken. Het zijn woorden die als mokerslagen klinken op de deur van ons hart en van ons geweten. Gedenkt aan de vrouw van Lot. In de versen 26 tot en met 30 beschrijft Christus hoe het leven van de mensen zal zijn voorafgaande aan zijn komst. En dan blijkt dat het zal zijn zoals het geweest is, gemeente, op 2 belangrijke ogenblikken in de geschiedenis van de mensheid. De Heer Jezus, hij spreekt over de dagen van Noach en hij spreekt over de dagen van Lot. En dan zegt hij, zoals het in die dagen geweest is, zo zal het ook in de dag van de Zoon des Mensen zijn. In de dagen van Noach, gemeente, heeft men 120 jaar mogen leven onder de aankondiging van het komende gericht. En in die genadetijd van 120 jaar die de Heere aan de eerste wereld geschonken had, is zo aangrijpend gebleken dat men ondanks de woorden van vermaan en ondanks de ernstvolle prediking van Noach zich toch verloren heeft in het leven van alle dag. En zich heeft overgegeven aan de beslommeringen van het leven. En daardoor zo is ingenomen geworden dat men uiteindelijk, toen het oordeel kwam, er totaal door verrast en overrompeld werd. En dan in de dagen van Lot, als de Heere Sodom en Gomorra gaat verwoesten, dan zien we hetzelfde beeld getekend worden. Men at, men dronk, men huwde, men gaf ten huwelijk, men bouwde, tot op de dag waarop Sodom en Gomorra werden verdorven. En weet u wat zo opmerkelijk is, gemeente? Dat de Heere Jezus nog niet eens ongeoorloofde zaken noemt. Dat de mensen in de dagen van Noach, als ook in de dagen van Lot, niet in beslag werden genomen door ongeoorloofde dingen. Nee, ze waren bezig met de dingen van alle dag, maar dan wel zo dat ze er volkomen door in beslag werden genomen en niet voorbereid bleken te zijn op de dag van het gericht. En dan zegt de Heere Jezus, zo zal het ook zijn op de dag van de Zoon des Mensen. In vers 31, in diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Wat tekent de Heere Jezus ons daar, gemeente, wel? Dat ook die dag onverhoeds en onverwacht zal aanbreken. En jonge mensen, laat ik het maar wat nabij proberen te brengen. Het zal een dag zijn als alle anderen. Het zal een dag zijn waar een dag aan vooraf is gegaan en waar een avond op gevolgd is en waarop een nacht gevolgd is. En de zon die rijst naar de hemel en alles lijkt te gaan zoals het al eeuwen gegaan is. Van de ene dag in de andere dag, maar dan ineens, onverwachts, zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen. En zullen de bazuinen klinken en zal het geroepen worden tot aan de uiterste einden der aarde. Komt ten oordeel. En zoals het hier getekend wordt, gemeente, zo zal het zijn. Wie op het dak is, komen niet af. En wie op het veld is, op de akker, die komen niet terug. Laat ik het maar zo zeggen. Die dag zal zo onverhoeds en zo onverwachts aanbreken, dat de vader die op zijn werk is, geen tijd meer zal hebben om zich bij zijn gezin te voegen. En dat de moeder die op de bovenverdieping van haar huis aan het werk is, geen tijd zal hebben om zich bij haar kinderen te voegen. Zo overrompelend, zo alles overrompelend zal de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. En dan zegt de Heere Jezus eigenlijk, als u dat nu weet, laat dat dan toch bepalend zijn voor de wijze waarop u nu in het leven staat. Laat dat dan toch bepalend zijn voor de wijze waarop u nu bezig bent met al uw tijdelijke beslommeringen. En in dat licht spreekt hij de woorden, gedenkt aan de vrouw van Lot. Dan zegt kanttekening 30, namelijk opdat gij met uw harten niet te zeer hangt aan de aardse dingen en naar dezelfde omziende, gelijk zij deed, met haar niet gestraft wordt. Wie was de vrouw van Lot, gemeente? Hoe haar naam geweest is, weten we niet. Of Lot haar gehuwd heeft nog voordat hij zich in Sodom vestigde, of dat hij haar gehuwd heeft tijdens zijn verblijf in Sodom, we weten het evenmin. Wat we wel weten is dat deze vrouw in meerdere opzichten rijk bevoorrecht was. Bevoorrecht als het ging om de uitwendige zaken. In zekere zin ook bevoorrecht als het ging om geestelijke zaken. Wat het uitwendige betreft, ze was gehuwd met Lot, een rijke herdersvorst. Wat het uitwendige leven betreft had ze geen gebrek, mocht ze een zekere welvaart kennen. Was er geen zorg over werk en inkomen, en mochten ze een voorspoedig leven kennen. Daarnaast heeft de Heer het huwelijk van Lot en zijn vrouw ook willen zegenen met kinderen. In Genesis 19 lezen we op zijn minst van 2 dochters. Waarbij de kanttekenaren echter vermelden dat het niet onwaarschijnlijk is geweest dat Lot meerdere kinderen heeft gehad. Een gezegend huwelijksleven. Maar ze is ook in geestelijk opzicht in zekere mate bevoorrecht geweest. God heeft bemoeienissen met haar gehad, te meer als we bedenken dat ze omgangen heeft gehad met het volk van God. Ze leefde naast Lot, een man die de Heere mocht vrezen, al was hij nog zo ver van zijn plaats. Maar we lezen het in Gods woord dat hij toch zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft over de ongerechtigheid van Sodom. Ongetwijfeld zal ze ook kennis hebben gehad, gemeente, aan de godvruchtige oom Abraham en zijn vrouw Sara. Kortom, deze vrouw van Lot heeft omgangen gehad met het volk van God. Ze heeft geleefd onder wet en evangelie. Zij het gehuld in de nevelen van de oud-testamentische bedeling. En zij het niet met zoveel helderheid als wij daar in de nieuw-testamentische bedeling kennis van mogen hebben. Maar toch, ook haar is, bedekt onder de schaduwen van de oude bedeling, wet en evangelie verkondigd. Ze heeft geleefd binnen de lichtkring van Gods verbondsopenbaring. Ze behoorde tot dat volk waarvan de dichter van 147 zingt: zo wou hij met geen volkeren handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Een bevoorrechte vrouw. Te meer als dan uiteindelijk de dag van het oordeel aanbreekt. Dan staat zij ook aan de goede kant van het oordeel. Dan behoort ze tot dat zeer kleine getal van degene die de Heere van onder het oordeel zoekt uit te voeren. Ja, dan gelooft ze onvoorwaardelijk de boodschap van de engel dat God Sodom en Gomorra zal gaan verderven. En daarin onderscheidt ze zich van haar schoonzonen, die er maar wat om gelachen hebben. Die er de spot mee gedreven hebben en waarvan we lezen in het woord van God: en hij, Lot, was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. Het gaat nog een stapje verder. Want als dan de dag aanbreekt, die ontzaggelijke dag, waarop de grenzen van Gods langmoedigheid zijn bereikt, en waarop God zijn toren zal gaan openbaren van de hemel over de goddeloosheid van Sodom en Gomorra, op die dag wordt zij ook nog eens door een engel bij de hand genomen en uitgeleid. Let u erop, gemeente. Ze wordt door een engel bij de hand genomen en uitgeleid. Diezelfde hand die uitgestrekt wordt om Lot en zijn dochters te behouden, wordt ook uitgestrekt om de vrouw van Lot te behouden. En ze wordt als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En haar voeten worden op de weg naar het behoud gezet. En als we het tot hiertoe overzien, gemeente, dan zouden wij vanuit de aard der liefde het goede van haar denken. Als zij buiten de poort van Sodom gestorven zou zijn. En wij zouden niet weten wat er gevolgd was. Dan zouden we uit de aard der liefde hebben gezegd: Lot en zijn dochters behoeven niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Want er lagen toch kennelijke godsbemoeienissen in haar leven. Maar het gaat zo heel anders. Het is zo heel anders. Het is zo aangrijpend anders. Rijk bevoorrecht, jawel. Tijdelijk en in een zeker opzicht ook geestelijk. Bijzondere bemoeienissen in haar leven. Opmerkelijke zaken in haar leven. En toch slechts bijna behouden, zoals we dat zien in onze tweede gedachte. Laat ik allereerst een vraag stellen, gemeente. En dat is een hele wezenlijke vraag voor u en voor mij. Waar vinden we mensen zoals de vrouw van Lot? Mag ik daar een heel scherp antwoord op geven? Mensen als de vrouw van Lot, die vindt u op dit ogenblik. Of in de kerk. En of dat hier in Barendrecht is vanavond, of in IJsselmonde, of in Oud-Beijerland, of in Puttershoek. Alle plaatsen waar vanavond de deuren van Gods huis zijn opengegaan. Maar daar vinden we mensen als de vrouw van Lot. Of in de eeuwige rampzaligheid. U zegt, waar zijn deze mensen dan niet te vinden in de wereld? Nee. Mensen zoals de vrouw van Lot zijn niet te vinden in de wereld. Maar of in de kerk of in de hel. Want van hoeveelen van ons kan niet hetzelfde getuigenis worden gegeven, gemeente? Hetzelfde getuigenis als wat van de vrouw van Lot gegeven wordt. In zekere zin bevoorrecht. Misschien ook wel in het uitwendige leven. Dat u een zekere voorspoed in uw leven mag hebben. Dat uw arbeid gezegend wordt. Dat er in overvloed werk en inkomen mag zijn, dat u een goede gezondheid mag genieten, dat de Heere u wellicht tot een huwelijk bracht, dat de Heere u kinderen schonk. Kortom, zegeningen voor de tijd, bemoeienissen Gods voor dit leven, een voorrecht. En daarin ontvangt de een meer, de ander minder, maar toch, zijn het niet de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn? En zijn barmhartigheden, die nog geen einde over ons genomen hebben? En kunnen we het allemaal niet zeggen, zijn trouw is groot, ze is alle morgen nieuw. En dan gaat het nog maar om de tijdelijke dingen. En laten we dat niet veronachtzamen, geliefden, want alles wat een mens boven de rampzaligheid ontvangt, dat is een onverdiende zegen. Maar dan nog een stap dichterbij. We mogen samen leven onder de bediening van het woord. De Heere heeft in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid ons geboren doen worden op de erven van het verbond. Of hij heeft ons gebracht op de erven van het verbond. Het verbondsteken aan onze voorhoofd. De verbondswoorden die klinken in onze oren, de verbondsvoorrechten die we mogen genieten, kortom, bevoorrecht als het gaat om de dingen met betrekking tot de eeuwigheid en met betrekking tot de ziel. Misschien wel omgangen met Gods volk. Misschien wel gehuwd met een man of een vrouw die de Heere vrezen mag. Misschien wel kinderen waar de tere godsvrezen in openbaar mag komen. Zodat u het werk Gods mag zien, met uw eigen ogen het werk Gods mag zien. En dat het zich voor uw ogen als het ware voltrekt, dat het waar is wat de dichter gezongen heeft. Hoe goed het is om de Heere te vrezen en dat de liefdedienst van de koning nog nooit een van Gods kinderen verdroten heeft. Voorrechten. We gaan nog een stapje verder. Misschien wel een ontwaakt geweten. Misschien wel in een zekere bekommering levend als het gaat om de dingen van uw ziel. Levensernst. Misschien is de Heere u wel tegengekomen in het leven. Dat er zorgen kwamen over uw gezondheid. Dat de Heere een afbrekende weg toeliet als het ging om uw maatschappelijke positie. En dat al die dingen daaraan hebben bijgedragen, dat er in uw hart een besef gewekt werd van één ding is nodig, niets kan hier zijn stand behouden, wat uit het stof is neemt het end, en dat u ernst bent gaan maken met de eeuwige dingen, dat u het woord niet ongeopend laat, dat u uw knieën niet ongebogen laat, dat u uw plaats in Gods huis niet leeg laat, en dat niet zozeer omdat u het anderen ziet doen, maar omdat u zelf in uw eigen hart ervan overtuigd bent, dat er wat gebeuren moet in uw leven. En dat er misschien ook nog wel eens een traan over uw wangen rolt. En dat u misschien ook nog wel eens met bemoediging voor uw eigen hart een psalmvers mee mag zingen. Dat u wat aansluiting krijgt in de gebeden, En dat andere mensen zelfs van u zeggen: die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die moeten we maar eens achterop zien. Wie weet wat de Heere daar nog in werken wil. En toch, gemeente, nu wordt ons hier in deze geschiedenis een vrouw getekend van wie we zo op het eerste gezicht het beste zouden denken. Die haar voeten gezet heeft op de weg naar het behoud. Ja, die zelfs door een engel bij de hand genomen is en op die weg geleid is. Op weg om gered te worden. En toch staat ze te boek in de Heilige Schrift als één die bijna behouden was en toch voor eeuwig verloren is gegaan. Want wat gebeurt er? We kennen de geschiedenis. U moet dat voor uzelf thuis nog maar eens nalezen uit Genesis 19. Het is een ontzaggelijk hoofdstuk. Het begint bij Abraham die daar drie personen ziet komen. Manspersonen. Zo op het eerste gezicht niet opvallend. Maar het blijken gezanten van de hemel te zijn. Ja, de engel des Heren blijkt eronder te zijn. De Heere zelf daalt van de hoge hemel af om te zien. Dat is het doel waarvoor ze komen. Om te zien of de boosheid en de goddeloosheid van Sodom en Gomorra de maat heeft bereikt. Zo staat het ook. In Genesis 18 vers 20 voortzeide de Heere terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben en zo niet, ik zal het weten. Roepende zonde. En God die afkomt van de hemel om te gaan onderzoeken of de maat is volgezondigd. Dan blijft Abraham nog voor het aangezicht des Heren staan en dan gaan die twee engelen, die gaan vooruit. Die gaan vast in de richting van de stad. Onopgemerkt. Niet opvallend. Maar ze mengen zich als het ware tussen de mensen op de weg en ze trekken mee in de richting van de stadspoort waar ze uiteindelijk Lot zullen ontmoeten. En dan blijkt... dat de maat der goddeloosheid bereikt is. Gemeente, hoe zou het uitvallen als er twee gezanten van de hemel zo heel onopvallend hun weg zouden gaan door Barendrecht, door Sliedrecht of waar u ook vandaan komt. Van straat in straat, van huis naar huis. Om te zien. Of het geroep van haar zonde de maat bereikt heeft. Of zij het uiterste gedaan hebben in het beproeven van Gods geduld en langmoedigheid. Gemeente, hoe zou het uitvallen? Hoe zou het uitvallen? O, het is voor Sodom en Gomorra zo ontzaggelijk uitgevallen. Het oordeel komt. Het is onafwendbaar. God gaat gericht oefenen. En toch, in de toren gedenkt hij nog aan zijn ontfermen. Als daar dat huisgezin van Lot, vier personen, niet waardiger dan andere mensen. Want Lot had er nooit mogen wijzen. Toch van onder het oordeel worden uitgevoerd. En als ze dan aarzelen, inhouden, dan is het de Heere zelf die zijn engelen gebruikt om Lot en zijn gezin aan te sporen. En ze worden bij de hand genomen en ze worden uitgeleid. En zo op het eerste gezicht, gemeente, is er geen onderscheid. Ja, er valt een onderscheid tussen Sodom en het gezin van Lot. En straks zal het zo aangrijpend waar worden dat er ook onder degenen die uitgeleid zijn nog een onderscheid openbaar zal komen. Maar aanvankelijk gaan ze alle vier dezelfde weg. Ze gaan hetzelfde huis uit. Ze lopen door dezelfde straten. Ze passeren dezelfde stadspoort. Ze richten hun schreden in de richting van dezelfde stad. En toch, wat geen mens ziet, gemeente, dat gebeurt. Wat geen mens ziet, dat gebeurt. Er blijft iets achter in Sodom. Er blijft een hart achter in Sodom. Twee paar voeten op de weg naar het behoud. Maar een hart wat gebonden blijft aan Sodom. Daar hebt u de vrouw van Lot. Al is ze dan uitgeleid, haar hart is gebleven. En terwijl ze zich met haar man en dochters voortspoedt over de vlakte die daar ligt, ligt tussen Sodom en Zoar, dan ineens zien we het gebeuren dat ze haar pas wat in gaat houden. Haar gedachten gaan terug. Ze denkt aan wat ze er laten moet. Ze denkt aan wat ze er verliezen moet. En dan diep van binnen, dan begint er iets in haar geweten en in haar hart op te komen, wat er aanvankelijk niet was, omdat haar hart bewogen was door de schrik des Heren. Maar dan aanvankelijk, dan begint er in haar hart iets te ontkiemen. Zou het wel waar zijn? Is God ook niet langmoedig? En is hij niet groot van goedertierenheid? Heeft hij al niet eerder het oordeel bedreigd? En heeft hij dan toch niet ten laatste genade bewezen? En we zien er afstand komen. Ja, gemeente, er voltrekt zich een scheiding onder degene die uitgaan. Drie gaan er voort. Ze zijn met haast bezet. Ze vlieden de komende toren. En één begint erachter te blijven. De heilige haast raakt eruit. De schrik des Heren wijkt. En dan, ja dan blijkt haar hart toch te veel aan Sodom gebonden te zijn. En ze houdt stil op de vlakte. Ze keert zich om en gemeente, dan gebeurt het. Dan wordt het zo aangrijpend waar. Ze verandert in een zoutpilaar. Van het een op het andere ogenblik verandert ze in een pilaar van zout. Ze versteent als het ware in de houding waarin ze zich omgekeerd heeft in de richting van Sodom. En het wordt waar in haar leven. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Hoe moeten zij het leven enden door angst verteerd in hun ellende? Hoe zit u hier vanavond, gemeente? Hoe sta ik hier vanavond? We kunnen de geschiedenis zo voor uw ogen tekenen, dat u als een toeschouwer het naar u toe laat komen, maar dat u zich niet betrokken weet. Maar in de prediking van het woord, gemeente, dient het woord nooit op afstand te blijven. Want het gaat vanavond over de eeuwige belangen van uw en mijn ziel. We zijn samen op weg en reis naar de eeuwigheid. We zijn samen op weg en reis naar de godsontmoeting. We moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het woord wat eens in de oren klonk van Christen in de christenreis van Bunyan, oh, dat mag ook ons wel aangrijpen, vliet de toekomende toren, want God zal de ongerechtigheid bezoeken. En zijn oordeel kan niet dan vreselijk wezen. Wij maken deel uit van een volk, van een vaderland, wat zoveel roepende zonden samenbalt, die onafgebroken naar de hemel klinken en die roepen om het oordeel. We maken deel uit van een wereldbevolking die zich rijp maakt voor het oordeel. En straks zal de mensheid worden getreden in de wijnpersbak van Gods toren. En waar zult u dan zijn? En waar zult jij dan zijn? En waar zal ik dan zijn? Hebben we dan een plaats des behouds gevonden? Mogen we onze ziel dan beveiligd weten in die duistere nacht waarin de oordelen Gods over de aarde zullen gaan? Kunnen we het met recht meezingen? Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en wat er dan ook gebeurt. En al is het dan dat Gods toren zal worden geopenbaard van de hemel, maar het zal me niet raken, want wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel en diens ziel zal veilig wezen. U zegt, dat mag ik toch geloven. Mag ik dan eens een ogenblik naast u komen zitten? Op welke grond gelooft u dat? U zegt, er is het nodige gebeurd in mijn leven. Ik ben niet meer die ik geweest ben. God heeft bemoeienissen met me gemaakt. Er is een andere gang in mijn leven gekomen. Er is een bekommernis in mijn ziel gewekt over de belangen van mijn ziel. Ach, acht het niet klein. Maar een uitleiding is nog geen inleiding. Het kan zo ver meegaan. Het kan zo ver meegaan. En toch kan het oordeel van God over ons leven gaan, zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft aan het einde van die lange rede, de bergrede, een woord waarmee hij zijn hoorders heeft zoeken wakker te schudden, om niet op valse gronden naar de eeuwigheid te reizen. Als hij zegt, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. U zegt, waarbij zal ik het weten? We zullen het onderscheid wat nader gaan openleggen, gemeente, uit het vervolg. En dan eindigt het voor deze vrouw, de vrouw van Lot, in een eeuwige ondergang. En u zal het vanavond voor u en mij maar twee kanten uit kunnen vallen. Of we zitten nog in Sodom, en dan is het zeker verloren. Of we kennen een algemene werking van de Heilige Geest in ons leven, een algemene bemoeienis, waarin we een zekere uitleiding uit het oude leven kennen en toch eeuwig buiten Christus blijven en ook verloren zijn. Of uitgeleid, doorgeleid en in Christus ingeleid. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. We letten erop in onze derde gedachte, maar zingen eerst uit Psalm 73 en daarvan het tiende vers. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Hoe moeten zij het leven enden van angst verteerd in hun ellende? En wat daar verder volgt, Psalm 73 vers 10. de vrouw van Lot, rijk bevoorrecht, bijna behouden, voor eeuwig verloren. Het zijn maar 6 woorden, gemeente. Maar zijn ze al gaan slaan in uw binnenste? Zijn ze al gaan slaan op de deur van uw geweten? Gedenkt aan de vrouw van Lot. Flavius Josephus vermeldt in zijn geschiedschrijving dat in zijn dagen, daar op de vlakte van de Dode Zee, die tot een zoutpilaar geworden vrouw van Lot nog altijd te zien was. Dat betekent dus ook in de dagen van Jezus. Hoevele keren zal de meester er niet langs gekomen zijn met zijn jongeren? En zou hij het telkens niet weer gezegd hebben, gedenkt aan de vrouw van Lot? Waar lag nu de haper in de leven, gemeente? Wel, we lezen in het vervolg, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Welk leven zocht zij te behouden? Wel, ze zocht dat Sodom-leven te behouden. Ze wilde wel met een godvrezende man leven. Ze wilde wel omgangen hebben met het volk van God. Ze wilde best wel in het spoor van Gods inzettingen gaan, maar dan wel in Sodom. Maar sterven aan Sodom, de wereld verlaten, oude natuur doden, die prijs was haar te hoog. Haar ziel kleefde aan dit vergankelijke leven. En wat voor David zijn nood was, dat was haar leven. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Weet u wat we missen in het leven van de vrouw van Lot, gemeente? In wezen 2 dingen. Een krachtige afsnijding van de oude wortel. En een heldere overzetting in Christus. En nu waarschuwt de Heere Jezus zijn discipelen en over de eeuwen heen ook ons om niet in hetzelfde spoor te gaan. Om niet in dezelfde strik te vallen, o zeker, ze was bevoorrecht. Ook in het uitwendige. Maar het is een struikelblok geworden op de weg van haar behoud. Hoe is het in ons leven, gemeente? Bevoorrecht. Ook in het uitwendige, we hebben het al genoemd, dat het u goed mag gaan, dat er voorspoed mag zijn, dat er zegen mag rusten op wat u doet. Huiselijk leven, persoonlijk leven, maatschappelijk leven. Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar de Heere komt als het ware vanavond naar de deur van onze woning. Die woning waar u misschien met veel genoegen woont. En hij schrijft het er als met zijn vinger op. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Met andere woorden. Wat uit stof is neemt een eind. Door de tijd die alles schendt. Hoe vast uw huis ook staat. De dichter van Psalm 49 zingt ervan. Het is enkel ijdelheid. En u zult het alles aan anderen moeten overlaten. Zou het los kunnen laten, gemeente? Zou het los kunnen laten? Hij schrijft het op de deur van uw bedrijf. Op de deur van uw winkel. Op de deur van uw kantoorpand. Gedenk aan de vrouw van Lot. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar weet dat God u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Hebben wij het goed, gemeente, of heeft het goed ons? Zouden we het los kunnen laten? Ik was vanmorgen op bezoek bij een man die zijn huis uit moet. Wegens ouderdom, toenemende gezondheidszorgen, moet hij zijn huis verlaten. En hij zei, dominee, ik heb nooit geweten dat ik zo vastzit aan mijn aardse goed. Het doet toch zoveel pijn. Ik kan dit niet meenemen. Ik moet dat achterlaten. Ik zeg, is dat nou altijd zo geweest in je leven dan? Hij zegt, nee. Hij zegt, maar het is van binnen zo donker. Het is zo ver weg. Hij zegt, dan kan ik het niet loslaten. Hij zegt, als er iets van de hemel is, dan zeg ik, Heere, neem het maar, als ik u maar over mag houden. Maar als de hemel gesloten is en het van binnen donker is, oh, dan kleeft mijn ziel toch zo aan stof. Gedenk aan de vrouw van Lot. Er is nog iets anders, gemeente. Een andere waarschuwing ligt er nog in deze aangrijpende woorden opgesloten, in die aangrijpende levensgeschiedenis van de vrouw van Lot. Namelijk, dat er tussen Sodom en Zoar nog zoveel gebeuren kan. De geschiedenis van de vrouw van Lot leert ons dat een ontwaakte ziel nog geen geredde ziel is. Ik heb het er vanmiddag nog eens bij gezocht wat de jong gestorven Schotse prediker Robert Murray McShane over deze geschiedenis zegt. Ik lees het u maar voor. Hij zegt, er is in de schrift geen geschiedenis leerrijker dan die van Lot en zijn huisgezin. Lots eigen geschiedenis toont duidelijk dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. In zijn schoonzonen is het openbaar hoe het evangelie door de geruste en zorgeloze wereld ontvangen wordt. En zijn vrouw is een type van diegenen die wel overtuigd zijn zonder tot bekering te komen. Die vlieden van de toekomende toren en nochtans ten laatste verloren gaan. Aangrijpend. Mogen we in deze geschiedenis, gemeente, een beeld zien van een mens die onder de algemene werkingen en algemene overtuigingen van de Heilige Geest een eind komen kan, maar toch ten laatste verloren zal gaan? Zullen we daar niet aan voorbij leven, gemeente, dat er een wezenlijk onderscheid is tussen de algemene werkingen en de bijzondere werkingen van Gods Geest? Vergis ik mij als dat onderscheid steeds minder wordt gemaakt? Met alle gevolgen van dien dat we al zo spoedig mensen de handen op gaan leggen, op grond van een ontwaken van het geweten, op grond van een zekere ernst die in het leven gekomen is, op grond van wat uitwendige bemoeienissen van God in het leven, zonder dat het ooit komt tot een wezenlijke geloofsvereniging met de middelaar. Want gemeente, de algemene overtuiging kan ver gaan, maar het laat een mens op de oude wortel. En weet u wat daar zo aangrijpend aan is? Dat we op die oude wortel, in die vereniging met Adam, onze eerste vader, van een uiterst goddeloos mens, een zeer godsdienstig mens kunnen worden. Dat er onder de algemene bewerking van Gods Geest, op de oude wortel van ons bestaan, zo heel veel veranderen kan, zonder dat het tot een wezenlijke vernieuwing komt. Zomaar wat kenmerken, gemeente. Iemand die onder de algemene werkingen van Gods Geest komt en onder het beslag daarvan, die kan grote schrik in zijn geweten ontvangen. Een diepe indruk van het komende gericht. Een diepe indruk van dat het nodig is om de stad verderf te ontvlieden en een veilig heenkomen te zoeken tot behoudenis van de ziel. Zo iemand kan bekommerd door het leven gaan. Zo iemand kan enige indrukken hebben van zijn zonde en van zijn schuld. Dat kan zelfs met diepgaande overtuigingen gaan, gepaard gaan, die als het om de diepte gaat, de overtuigingen van een oprecht kind des Heren nog kunnen overtreffen. Het kan met grote angst en beroering teweeg gaan. gepaard gaan. En toch, op een gegeven moment verliest men de heilige haast. Men is gerust als de angst weer wijkt. Ik denk aan een ziekbedbekering. Ik heb daar eens een voorbeeld van gehoord, wat me ontzaglijk heeft aangegrepen, van een vrouw die ernstig ziek was. En op dat ziekbed vond er een ommekeer plaats. Indrukwekkend. Ze ging goede boeken lezen. Ze ging de schrift lezen. Ze kon er geen genoeg van krijgen om te spreken over de eeuwige dingen. De dominee kon dus een woord kwijt. De ouderlingen kwamen er graag. En als die vrouw gestorven zou zijn op dat ziekbed, gemeente, en dat liet zich aanvankelijk ook zo aanzien, dan zou het zomaar gekund hebben dat er op de rouwkaart had gestaan: wij treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. En misschien was er ook nog wel eentje geweest die moed had om een versje te zingen. Maar wat gebeurt? Ze wordt tegen alle verwachtingen in beter. Het heeft nog een poosje geduurd. En uiteindelijk is ze teruggevallen in haar oude leven. Zoveel erger dan ooit daarvoor. Algemene overtuigingen, algemene werkingen van de Heilige Geest. Dan komt men tot rust omdat men in het uitwendige de wereld verlaten heeft. Dan komt men tot rust als men een plaats heeft onder Gods volk en als men misschien ook nog wel erkend wordt onder Gods volk. Dan komt men tot rust met het feit dat men ook indrukken van dood en eeuwigheid heeft. En vanzelf, je kunt er nog aangenaam huisbezoek doen ook, want er ligt beslag van de eeuwige dingen en je kunt er spreken over één ding is nodig. En terwijl je over die dingen spreekt, is die vrouw niet onberoerd en kan die man geen droge ogen houden. En het is aangenaam en het gaat makkelijk en je kunt er als ambtsdrager weggaan met de gedachte, dan moeten we nog maar eens achterop zien. En toch, het komt niet verder. Het komt niet verder. De zaak komt tot stilstand. Gemeente, het kan zelf zo zijn dat men enige smaak heeft in de weg der zaligheid. Dat men enige vreugde heeft in de verlossingsweg die God in Christus geopenbaard heeft. Dat heeft de tijd gelovigen ook. De Heere Jezus heeft dat zelf verklaard, dat zaad wat op de steenachtige plaatsen gaat, wat snel opschiet en ontvangt het woord met vreugde. Men heeft er smaak in, gemeente, het gaat nog niet buiten ze om, nee, het ontroert, het raakt het hart, het raakt de genegenheden, het raakt de emotie, de tranen kunnen eronder vloeien, men kan een zekere blijdschap ervaren. Maar, zegt de Heere Jezus, het is voor een tijd. Men heeft wel een zicht op Zoar, maar men komt niet in Zoar. Men heeft wel een verstandelijke beschouwing over Christus, vermengd met wat emotie, en dan wordt het dubbel gevaarlijk. Men kan met zekere indruk ervan spreken, en men kan met een zekere bewogenheid het werk van Christus uitstallen, zodat anderen denken, die man die heeft er wat van, die vrouw die heeft er wat van. Ja, ze hebben er ook iets van gezien, ze hebben er iets van geproefd, Hebreeën 4, ze hebben een smaak gehad van het goede woord Gods. Gemeente, ik zou dit niet durven preken als Gods woord het niet zei. Als en Jezus daarvoor niet gewaarschuwd heeft in Matthäus 7. En Paulus er niet voor gewaarschuwd heeft in Hebreeën 4. Degene die eens verlicht zijn geweest. Mensen, dat was Biliam ook. En hij heeft er een kostelijke Christusprediking door kunnen houden. Maar hij is nooit door Christus behouden geworden. Het is nooit gekomen tot een geloofsvereniging met Christus. Ik denk aan wat ik eens gelezen heb van dominee Dumarchier van Voorthuizen. Ik heb het al meer gezegd op meerdere plaatsen en ik zie hier wat mensen zitten die het me ongetwijfeld meer hebben horen zeggen. Maar hij zei het volgende. Judas heeft bloed gekust en is niet door bloed behouden geworden. U zegt bloed gekust? Jazeker. Weet u wanneer? In de hof van Gethsemane. Daar had de borg gekropen. En hij zweette grote droppelen bloed. En dan komt daar Judas met die bende. En dan drukt Judas hem een kus op de wangen. Bloed gekust. Met andere woorden, het is er zo vlak langs heen gegaan. We weten waar het met Judas geëindigd is. Algemene werkingen van de geest. Onderscheiden van bijzondere werkingen van de geest. Mag ik zomaar eens vragen, al prekend en u al luisterend. Wat doet dat met u als u dit hoort? Komt er weerstand in uw hart omhoog? Zegt u, dominee, moet het daar nu over gaan? Hebt u niet wat een liefelijker boodschap, wat meer uitnodigend, wat lokkend, wat jaloersmakend? Jawel, gemeente, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd, maar dit is ook het woord des Heren. En het staat er niet zomaar, het staat er als een waarschuwing, als een baken in zee, alsof de Heren zeggen wil, mensen, merk toch op, het gaat zo nauw uit. En weet u wat ik van harte geloof? Dat de oprechte vanavond misschien wel het hardste beeft. En dat de nabijkomende zich ergert en zich ervan afkeert. Maar dat het juist de oprechte is die vanavond op zijn knieën komt en zegt, o God, hier ben ik. Arglistig is mijn hart. Meer dan enig ding dodelijk is het, maar Heere, zou u nou eens licht willen schenken. Hoe ligt het nou? En als er nou een schadelijke weg bij mij is, o God, leid me dan toch op de eeuwige weg. Het is zo gevaarlijk, gemeente, als we verstenen op de vlakte tussen Sodom en Zoar. Verstenen in een algemene overtuiging. Wel uitgeleid. Maar nu is er iemand die zegt, dominee, toch kan ik er niet in mee, zoals u dat zegt. Want we geloven toch dat een mens, als hij van geestelijk dood, geestelijk levend wordt gemaakt, dat hij dan uitgeleid wordt. Dat hij dan uitgeleid wordt uit zijn oude leven. Dat hij dan afgesneden wordt van Adam. En dat heeft zo zijn kenmerken. Dan gaan ze de wereld verlaten. Dan zetten ze hun voeten op een andere weg. Dan reizen ze in een ander gezelschap. Ja, zeker, gemeente. Dat zijn de eerste vruchten van de wedergeboorte. Maar, weet u wat een groot gevaar is, ook in onze tijd? Dat we zo gericht zijn geraakt op wat we dan noemen de kenmerken van de wedergeboorte. Dat we er al heel wat bekeerde mensen op nahouden en avondmaalgangers op nahouden die nooit tot enige kennis van de middelaar gekomen zijn. En dan deugt de wortel niet, mensen. Begint het in het geestelijke leven met de kennis van de middelaar? Nee, daar begint het niet. En allen die dat leren, slaan een wezenlijk stuk van het geesteswerk over. Want dan zou een mens in zijn doodstaat zijn schuld leren kennen. En dan zou een mens in zijn doodstaat zijn zonde gaan bewenen. Dat kan nooit. Maar al die dingen die er plaats kunnen vinden voorafgaande aan de kennis van de middelaar en die wij dan de kenmerken van de wedergeboorte noemen, dat zijn dingen die je tot in een zekere mate ook terug kunt vinden bij de tijdgelovigen. Maar waar valt nu het allesbeslissende onderscheid? Dat valt daar dat de tijdgelovige met de kenmerken kan leven en zich daarin op laat bouwen en graag zijn tranen laat verklaren en graag onder het volk gerekend wordt en graag zalig gesproken wordt in zijn omzetting en graag opgebouwd wordt in zijn omgangen met Gods volk. Maar je vindt er nooit een zielendorst naar Christus, terwijl het ware werk, gemeente, dat maakt al die dingen mee, maar dat kan er geen rust in vinden. Dat moet naar Christus heen. Daar ligt het onderscheid. En toch geloof ik, gemeente, dat er zelfs, en u voelt dat ik de geschiedenis van de vrouw van Lot nu meer typologisch gebruik, als een beeld gebruik, dan dat ik nu de werkelijkheid verklaar. Maar ik geloof dat er zelfs zijn onder degenen die werkelijk zaligmakend zijn uitgeleid, wiens voeten werkelijk op de weg des levens gezet zijn, die werkelijk en wezenlijk in de richting van Zoar reizen, maar die toch hun heilige haast verliezen. Die toch een heilige haast gaan verliezen en bij wie het niet doorbreekt in een krachtige geloofsoefening omtrent de persoon en het werk van Christus. En de oorzaak ligt niet zelden in het feit dat ze verkeerd gebakerd worden en te vroeg getroost worden. U zegt, kan dat? Is het u wel eens opgevallen hoe onze Heidelberger met de zielen omgaat? Je zou zeggen, als je nou toch op huisbezoek mensen tegenkomt die vijfde zondag vanuit hun hart vandaan vertolken en op dat plekje komen waar ze mogen zeggen, aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Je zou zeggen, zulke mensen moet je meteen het evangelie verkondigen. Weet je wat onze vaderen doen? Ze zeggen, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. U zegt, maar zo ga je toch niet met zielen om? Dat is maar de vraag. Ik denk aan dominee Kerst. U kent dat verhaal wellicht. Ja, het zou je maar gebeuren dat op zondagavond zo'n jong meisje in de nood van de ziel aan de deur van de pastorie staat. Dominee, wat moet ik doen om zalig te worden? Hij zegt, dan moet je niet bij mij wezen. En hij sluit de deur. Hij laat ze zo staan. En zijn vrouw zegt, ja, zo ga je toch niet met mensen om. En zijn kinderen waren het er niet mee eens. Maar er liepen wel tranen over zijn wangen. Het was geen hardigheid geweest. Het was wijsheid geweest. Hij zegt, ik moest er nog tussenuit. Die laatste strohalm moest er nog tussenuit. Maar, zei hij, het komt vanavond nog goed met dat kind. Het komt vanavond nog goed. En het is waar geworden, het is goed gekomen met dat kind. Die laatste strohalm werd haar ontnomen. Het liep vast, het kwam aan een eind. En gemeente waar het aan een eind komt, daar kan het maar twee kanten opvallen. Of de ziel komt voor eeuwig om. Of God openbaart in de weg van het wonder de Christus. En dat gebeurde in het leven van dat meisje. Ik wil er maar dit mee zeggen, laten we toch wijs met de zielen omgaan. En sta ernaar dat u eerlijk behandeld wordt. Want weet u wat u en ik willen, gemeente? Ik sluit mezelf er met nadruk bij in. Weet u wat u en ik willen? Wij willen erbij gezet worden. We willen erbij horen. We willen de handen opgelegd krijgen. Maar het is een zegen als de Heere mensen op je weg brengt die je eerlijk behandelen. Die enerzijds horen wat je van de Heere gekregen hebt, maar die ook aanwijzen wat je mist. En die je niet gaan zalig spreken buiten Christus. Want gemeente, de enige bewijs dat het werk wat daaraan vooraf gegaan is een waar werk des geestes was, een zaligmakend werk des geestes was, is dat het onze ziel brengt tot enige kennis van de middelaar. En daarbuiten kan het in de waarneming van de mens nog alle kanten uit. Niet bij God vandaan. Want als hij in waarheid uitgeleid heeft, zorgt hij ervoor dat die ziel binnengeleid wordt. Maar het cruciale punt waar u en ik mee moeten rekenen is, of het komt tot enige geloofkennis van de middelaar. Dit is het werk Gods, zegt de Heer Jezus. Johannes 6. Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. En dan is het groot, gemeente. Laat ik het zomaar samenvatten. Als de schrik van Sodom verschrikken blijft. En als de noodzaak van Zoar trekken blijft. En alle rustbanken op de vlakte van Sodom en zo, tussen Sodom en Zoar, u worden ontnomen. En je geen rust kunt vinden voor je ziel, voordat je in Zoar bent ingegaan. Want gemeente, ja, Lot heeft ook een zicht op Zoar gehad. En ik zie dat in mijn gedachten zomaar voor me. Het was in de vroege morgen. Die nevels die lagen over die velden. En ja, dan in die vlucht, dan wordt er ineens iets gezien. Zoar komt in zicht. Ja, maar Lot, nu niet blijven staan. Voort blijven gaan. Het is groot dat je ziet nog dat je op de weg bent. Het is groot dat je ziet dat het in de richting van Zoar gaat. Maar al zou je maar één stap buiten Zoar blijven en het vuur Gods daalt van de hemel, dan kom je met het gezicht op Zoar nog om. Je moet ingaan in de stad. En we lezen het ook in de geschiedenis. En ik geloof dat het er niet zomaar staat, getuigen andere plaatsen in de schrift, dat op het ogenblik dat Lot Zoar inkomt, dan gaat de zon op. U zegt, wat is dat voor een overbodige mededeling? Nee, dat is niet overbodig. Net zo min als dat het in de geschiedenis van Jacob bij Pniel overbodig is, dat er staat dat de zon opgaat. Als Lot inkomt in Zoar, gaat de zon op. Beveiligd. Voor de dood. Een gemeente, die poort van Zoar, die staat open. Waar bent u? Waar bent u gelegerd? Gemeente, geef eens antwoord. En ik leg die vraag ook aan mijn eigen ziel. En ik heb hem op weg hier naartoe wel 100 keer gesteld. Want het is wat om naar te luisteren, gemeente, maar het is ook wat om over te preken. Dan is het ook voor een prediker heel wat gemakkelijker en aangenamer voor zijn vlees om een stofje te preken waar hij zelf ook makkelijk bij kan. Maar waar liggen we nou? Zitten we nog midden in Sodom? Mensen, dan moet ik u eerlijk zeggen. Dan leeft u in de voorportalen van de hel. Als dan uw levensdraad wordt afgesneden, dan is het zeker eeuwig, eeuwig kwijt. Kent u een omzetting in uw leven? Is daar andere gang in uw leven gekomen? U zegt, dominee, is dat nou zaligmakend? Ik kan niet meer leven zoals vroeger. Ik kan niet meer mee met de wereld. Ik voel de noodzaak van geborgen te worden. Is dat nou zaligmakend, dominee? Ja, beste mensen, ik weet het niet. Ik hoop het van harte. Zie dat je enige kennis van de middelaar verkrijgt. En als je dan komt en zegt, is dat nou zaligmakend? Dan zeg ik ja. Dan geloof ik dat je een schriftuurlijke grond hebt. En dan gaat het me niet om de mate van de geloofsoefening. Ik wil er niet mee dwepen, maar ik noem nogmaals dominee Kersten, die in zondag 20 van zijn Heidelbergse catechismus zegt, en dan daalt hij af naar de allerlaagste kenmerken. Dan zegt hij, beproef u zelf hieraan, of er niet de minste zielsuitgang naar Christus is. Met andere woorden, mensen, als dat er nou toch niet is, als je nu maar onbekommerd buiten een borg kunt leven, zul je jezelf dan geen hoop toezeggen? De poort naar Zoar is open. De poort naar Zoar is open. En dat is enerzijds een zeer ruime poort. Daar kom ik zo op terug. Ik ga er ook iets anders van zeggen. Het is ook een nauwe poort. Dat eerst. Hoe nauw? Daar kan de rijke jongeling niet door. Daar kan de rijke jongeling niet door. Die is te zwaar bepakt. met godsdienst. Die heeft veel te veel om uit genade zalig te worden. Die rijke dwaas die kan er ook niet door. Die is veel te rijk met zijn aardse goed. Wie kunnen er nu door? Arme, naakte, zondaar. Lot kon niets meenemen. Hij moest Sodom zo verlaten. Hij is met lege handen uitgeleid en ingeleid. Hij heeft alleen het vege lijf kunnen redden. Nou, de wereld gaat er niet door. En daarom, gemeente, laten we eerlijk met elkaar omgaan. Alle godsdienst waarin het zogenaamd samen op kan, een beetje godsdienst, een beetje wereld, en aan de ene kant bekeerd wezen en aan de andere kant gewoon doen wat de wereld doet, dat is een leugen. Dat kan niet. De ware godsvrucht is dit, wereld verlaten, oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Een smalle poort, Christus, ik ben de deur, de poort van Zoar. Maar het is ook een ruime poort, een o zo ruime poort. Wat kan er door? Daar kan alles door, gemeente. U zegt, kan daar alles door? Jawel, ga zomaar wat beelden gebruiken. Zou die man er ook in kunnen? Hoe is je naam? Manasse. Waar reis je heen? Ik zoek in Christus behouden te worden. Nou man, dat gaat niet lukken. Dat leven van u, zo'n zondaar, dat gaat nooit. Dat pak van je schuld is veel te groot. Nee. Hij is er gekomen. Hij is ingegaan. En behouden. En als die man nou aan die buitenkant van die poort had moeten blijven liggen, gelooft u ook niet dat hij het ermee eens zou zijn geweest? Zou u dan ook niet daar de klanken hebben gehoord van uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig? Ja, een Manasse heeft geen rechten meer. Zo'n rijke jongeling gaat zingen. Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden de poorten der gerechtigheid. Dan zal ik binnentreden. Maar een Manasse ligt aan de andere kant van de poort. Het kan niet en het deugt niet. En toch, buiten de poort is het kwijt en achter de poort is het eeuwig zalig. En gemeente, daar is hij nou al eeuwen. Wat zou die man daar doen? Die is het wonder aan het uitwonderen. Welk wonder? Wat is het? Dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. Komt er nog een, Maria Magdalena. Alle deuren van de godsdienst gingen voor dat vrouwtje dicht. Ze was erbij niet één welkom. Ze was veel te slecht. En zij waren goed. Maar weet u wat nou zo'n aantrekking heeft gegeven op die plaats des behouds? Dat Jezus Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Ik vraag u, gemeente, geeft u dat ruimte of maakt u dat wrevelig? Als u nog zo'n lief, gelovig, godsdienstig mens bent, dan zult u nooit uit de voeten kunnen met een woord uit de schrift dat Jezus Christus te zijn het tijd voor de goddeloze gestorven is. Dan zal het u een ergernis en een steen des aanstoots zijn. Maar lieve mensen, dan hoop ik dat je gauw door je godsdienst heen zakt. En gauw door je gelovigheid heen zakt. En gauw door je lievigheid heen zakt. En als een hoopje vuil. U zegt nogal wat, dominee. Ja, ik heb het ook over mezelf. Ik sta ook een beetje tegen mezelf te preken. Als een hoopje vuil. Rechteloos. Van genade alleen. Moet leven. Dan gaan er veel deuren dicht. Dan gaat de deur bij Mozes dicht. Want vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft in het boek der wet. Om dat te doen. Dan gaat de deur van de godsdienst dicht. Want dan moet je wat hebben. Dan moet je wat zijn. En als je nou niks hebt. Dan gaat de deur dicht. Maar dan gaat er één deur open, gemeente, en die is zo wijd en zo ruim. Dat is nu die deur van Zoar. Dat is nu Jezus Christus. En boven die deur staat het geschreven, wend u naar mij toe. O al gij einde der aarde. En die poort van Zoar die is gegrond op het welbehagen. Nee, daar tellen geen verdiensten van mensen. Die poort van Zoar is gegrond op het bloed. Daar hoef je nou niks aan te brengen. Daar mag je nou met je zwarte schuld en je veroordeelde leven komen. Om in te gaan. Om beveiligd te worden voor de dood. Gemeente, kinderen Gods, uitziende zielen, groot als je ze op Zoar mag zien. Maar zul je je heilige haast niet verliezen? Zul je zoeken in te gaan? U zegt, hoe gaat dat dan? Hoe gaat een ziel nou in? Gemeente, dat heeft twee zijden. Dan gaat het om een uitlevering en om een insluiting. En het komt beide van boven. Alleen het ene wordt gewerkt door de Heilige Geest in het hart, waardoor er een geloofsuitgang komt en een geloofsuitlevering komt en een geloofstoebetrouwen komt aan die gezegende middelaar. Maar dan vindt er ook een insluiting plaats door de verzegeling van de Heilige Geest die dat geloof gaat verzegelen. Met de uitstorting van de vrede Gods in het hart die alle verstand te boven gaat. Een vrede die gegrond is in het bloed. En achter de poort, o gemeente, daar strekken zich de velden van de eeuwige liefde Gods uit. Daar strekken zich de kameren van de koning uit. En daar komt de kerk nooit in uitgeleerd. Daar zijn meerdere kameren en meerdere oefeningen en meerdere zaken en meerdere genietingen. Het is allemaal even zalig. Maar het grootste is, dan vraag ik niet of je in alle kameren van de koning geleid bent. Maar het gaat er wel om dat je door de poort bent ingegaan. En dat je enerzijds iets mag weten door een van God geschonken geloof. Over die, van die geloofsuitlevering, die geloofsovergave aan hem. Maar ook iets mag weten van die overname en van die insluiting door hem. In die verzegeling van de geloofsoefening met die hemelse vrede. En dat innerlijke getuigenis van de Heilige Geest. Deze geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. En als je zo in mag gaan. Dan vraag ik niet of je er altijd de troost van hebt. Dan vraag ik ook niet of je er nu nog van leven kan. Ik hoop eerlijk gezegd van niet. Want hoe armer in de oefening, hoe meer de Heere kwijt kan. Maar zing dan toch maar voorzichtig mee. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Amen. Heere, zou u het woord nog wat toe willen passen? Daar komt het zo op aan. Geef ons eerlijkheid ten opzichte van onszelf. Dat geldt niet alleen de gemeente, maar ook uw dienaar. Biliam heeft ook gepreekt. En Judas ook. En al uw knechten, ze sterven bij tijden, duizend doden. Als ze met Paulus zeggen, o God, dat ik toch niet ten laatste verwerpelijk zou zijn. Het geldt de ambtsdragers, het geldt in ieder van ons. Heren, dat we er maar voor vallen mochten. Misschien zijn er wel mensen geweest vanavond die zich geërgerd hebben. Ach, Heere, zou u ze dan maar voorin willen winnen. Maar u weet ook of er zijn die er toch wat in meegenomen zijn. En die toch niet kunnen rusten buiten Christus. Die wel eens een heenwijzing hebben gekregen. Wel eens iets hebben gezien. En het was hen zoet. En het gaf aan hun ziel vertroosting, geest en leven. Maar die er niet meer van kunnen leven. Die het zo in hun ziel gewaar worden. Die in Christus is. Die is een nieuw schepsel. En dan kunnen uw kinderen het niet doen met hoe het aan uw kant ligt. Maar dan gaat het erom wat ze ervan in hun eigen hart verzegeld mogen krijgen. Verzoen al het zonde. Als we nog in Sodom leven, o God, nog onbekeerd en onverzoend. Zou u dan die heilige haast willen schenken. Een heilige bekommernis. En dat de schrik des Heren zou mogen bewegen tot het geloof. Verzoen al het zonde, breid uw vleugelen uit over dit volk, over de gemeente en de broeders. Geef toch dat ze spoedig verblijd mogen worden met een dienaar in uw lieve gunst, die hen in een eerlijke weg zal leiden en uw woord zal mogen snijden als het woord der waarheid gelijk het waarlijk is. En dat om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers, Psalm 56 vers 6. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.